Je kan pas echt goed voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Toch? Hoi en welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Lisa van der Veken en ik ben geluksexpert voor zorgverleners. En ik help zorgverleners om elke dag happy te worden. Om te gaan van elke dag zorg voor anderen naar jouw geluk op nummer 1 te zetten. Want lieve zorgverlener, jij bent belangrijk. Jij doet ertoe. En ja, ik geloof er heel sterk in dat je juist goed voor anderen kan zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Maar ja, laat dat nou net een dingetje zijn wat de meeste zorgverleners vaak best wel lastig vinden. En daarom neem ik in deze podcast mee in allerlei tips, verhalen, interviews en ook mijn eigen reis in wat er voor nodig is om veel beter voor jezelf te zorgen. Want ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat en meer ontdek je in deze podcast. Dus bij deze heel veel luisterplezier. Hey, 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 welkom back weer bij een nieuwe aflevering van de Lisa van der Veken podcast. Super tof dat je weer bent ingetuned. En ik ben even benieuwd, hoe gaat het met je? Hoe is het met je? Als je nu, nou, 's morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts, wanneer je de podcast ook luistert, even je ogen zou sluiten en een keer diep in en weer rustig uit zou ademen. En jezelf afvraagt, hoe gaat het eigenlijk met me? Wat zou dan nu je antwoord zijn? En daarbij, alles is oké. Of het goed gaat of het minder goed gaat. Maar gewoon jezelf die vraag stellen kan al zo ontzettend waardevol zijn. En ook helpen om, nou ja, dat is deel ook waar deze podcast van vandaag over gaat. Om uit je hoofd te komen en weer in je lichaam te zakken. Om in plaats van met je hoofd in het verleden te zijn met wat je allemaal gedaan hebt vandaag. Of in de afgelopen dagen of de afgelopen weken. Of met je hoofd in de toekomst te zijn met wat er allemaal nog moet gebeuren. Wat er nog allemaal op de planning staat. Wat er de komende tijd allemaal op je programma staat. Wat je nog wil doen. Echt even aarden in het hier en het nu. En je lichaam is een hele waardevolle, hele krachtige tool. En zal ik ook straks in de tips, want van deze podcast is het vervolg op de vorige podcast over werk-privé-balans, zal ik ook in de tips een stukje ook van met je delen. Maar je lichaam is een hele waardevolle tool om je meer naar het hier en nu te krijgen. Want ons hoofd heeft heel erg de neiging om in een van die twee standen te schieten. Ofwel nadenken over het verleden, ofwel nadenken over de toekomst. Terwijl je leeft in het hier en nu. En hoe waardevol is het om daar even bewust de tijd voor te nemen. En wat ik altijd merk als ik dat doe, en vroeger was het net iets anders, maar zal ik zo meteen iets meer toelichten. Maar wat ik tegenwoordig altijd merk als ik dit doe, is dat ik door een paar keer dus bewust diep in en uit te ademen, mijn ogen te sluiten. Dat ik een soort van zak, dat ik meer tot rust kom. En zak als in dat mijn ademhaling rustiger wordt, mijn hartslag rustiger wordt, dat ik meer kan dat als het druk is in mijn hoofd, de gedachten wat meer neerdalen. Als het wat mistig is in mijn hoofd, dat de mist wat opklaart en het wat helderder wordt. En ik meer grond als het ware. En dat helpt mij altijd om vanuit daar wat meer vanaf een afstandje te kijken naar, oh, maar wat heb ik nu nodig? In plaats van vanuit mijn hoofd helemaal te gaan racen en te gaan bedenken wat dan eigenlijk de beste oplossing is, terwijl ik daar vaak dan op dat moment niet uitkom. En ik zei net al, voor mij was dit in het begin, toen ik hiermee ging oefenen, was dit anders. Want in eerste instantie was het juist zo dat ik me vaak helemaal niet zo bewust was van waar mijn gedachten allemaal naartoe gingen. En toen ik dit juist ging doen en juist meer even stil ging staan. En nou ja, dat kon dus zijn letterlijk stilstaan, maar ook gewoon, nou ja, wat ik net zei, even bewust ademhalen. Bewust contact maken met mijn lichaam. Dat het maakte dat ik in één keer bewust werd van al die gedachten die dus eigenlijk de hele dag door mijn hoofd heen raasden. Dat ik in eerste instantie eigenlijk geen flauw benul van had, omdat ik daar gewoon een soort van mute knop op had of zo. Maar er helemaal niet bewust van was. Maar toen ik dit ging doen, in eerste instantie werd ik daar echt gek van. En het kan zijn dat je dat ook bij jezelf bemerkt. En als je dat bemerkt, wil ik je uitnodigen, ondanks dat het misschien juist heel lastig voelt, of confronterend voelt, of ingewikkeld, of zwaar, of hoe het dan ook voor jou maar is, om dit juist wel te blijven oefenen. Want juist door het vaker te herhalen zul je merken dat je steeds meer tot die rust komt en dat de gedachten steeds minder worden. En het is vaak even zo'n fase waar je door. Ja, ik hou niet zo van het woord moet als je me een beetje kent, maar het is aanhalingstekens zo'n fase waar je doorheen moet om uiteindelijk wat meer tot de rust te komen. Net als ik ben ongeveer een half jaar na mijn postnatale depressie, of tenminste na het ontstaan van een half. Even denken, moet ik het goed zeggen? Ik ben in september 2018 ben ik gestart met mindfulness. Ik dacht dat het veel later was, maar toen ik de dossiers erop na ging lezen, zeg maar, toen kwam ik erachter dat ik in september al gestart ben. En daarin is in mijn hele postnatale depressie mijn geheugen ook gewoon iets vervormd, merk ik. Mijn Jens is geboren in januari, kreeg de diagnose postnatale depressie in juni. En in september ben ik gestart met mindfulness. En mindfulness was voor mij ook een manier waardoor ik dus heel erg bewust werd van dat mijn hoofd zo alle kanten heen raasde. En waarom ik het, en dat is iets wat ik heel veel hoor bij heel veel zorgverleners, maar überhaupt bij mensen die starten met mindfulness. Waarom ik het in het begin helemaal niet mindful vond, helemaal niet fijn vond. Omdat ik me ineens bewust werd van die hele razende trein naar gedachten. Die de hele dag door mijn hoofd heen pingpongde, als het ware, die alle kanten opschoten. En dat ik dacht, ja, hoezo mindful? Hoezo word ik hier rustig van? Maar juist door daar meer bewust van te worden en dus echt, nou ja, bij mindfulness stel je dan bijvoorbeeld voor dat al die gedachten wolkjes zijn die langzaam wegdrijven. Door je aandacht erop te richten, je bewust ervan te worden, maar vervolgens het ook wat meer van een afstandje te gaan observeren, merkte ik gedurende de tijd, naarmate ik daarmee aan het oefenen was, dat die gedachten steeds minder werden en ik ze ook steeds makkelijker los kan laten. Dus dit is eigenlijk een beetje net als bij de sportschool, wanneer je buikspieren wilt trainen of wat het dan ook maar is waarin je sterker zou willen worden als je naar de sportschool gaat. Dat je niet in één keer een blokjesbuik hebt op het moment dat je op dit moment alles behalve een blokjesbuik hebt. Ook dat vraagt training, ook dat vraagt oefening, ook dat vraagt een stukje consistentie. En dat is hierbij eigenlijk precies zo. Dus dat wil ik je even meegeven, dat mocht je dit herkennen, dat als je dus juist even zo'n pauzemomentje inlast, als je juist eventjes je ogen sluit, een paar keer bewust diep in- en uitademt, dat het oké is als dat bij jou gebeurd is. Je bent niet raar, je bent niet gek, dit is heel normaal. Dit gebeurt heel veel op het moment dat je hiermee gaat oefenen. En weet dat het minder wordt en je jezelf daar ook de tijd voor mag gunnen. Dus ook daarin wees alsjeblieft lief voor jezelf. Ga jezelf niet bekritiseren of als het automatisch gebeurt, merk het op en kijk of dat je vanuit wat ik in de vorige podcast ook deelde, vanuit het perspectief van eigenlijk die liefdevolle vriend of vriendin, als je dit aan iemand zou vertellen en dit met iemand zou delen, vanuit dat perspectief hierop zou kunnen reageren, vanuit compassie, vanuit empathie en tegen jezelf zou kunnen zeggen: oh ja, ik vind het heel vervelend voor je dat dit gebeurt, maar het is oké. En waar kan ik je nu mee helpen? Waar heb je behoefte aan? Dus dat, nou, even als een hele uitgebreide introductie, wilde ik heel graag even met je delen. En ik zei al, het sluit ook een stuk aan op het onderwerp waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. En het is ook een, nou ja, wat ik net benoemde, ik wou zeggen een herhaling, maar dat is het niet. Het is een vervolg op de vorige podcast, want ik wil het met je hebben over het stukje werk-privé-balans. En als je de vorige podcast nog niet beluisterd hebt, doe dat dan eerst even voordat je deze aflevering verder beluistert. Daarmee beginnen we namelijk echt met, in mijn ogen, de basis als het gaat over werk-privé-balans. En dit is eigenlijk de volgende stap daarin. Dus nogmaals, als je de vorige nog niet geluisterd hebt, zet deze dan eventjes op pauze. Luister die eerst en ga vervolgens met deze podcast verder. Nou, dat gezegd hebbende, en ik denk dat deze podcast misschien nog wel een vervolg gaat krijgen, maar wil ik je meenemen in de volgende stap als het gaat over werk-privé-balans, in ieder geval in hoe ik dat zie. Want in de vorige podcast stonden we stil bij, ja, wat betekent balans nou eigenlijk voor jou? Wat betekent nou eigenlijk werk-privé-balans? Wat zou jij daarin het allerliefste willen als alles mogelijk zou zijn? Maar waar ik nu met je op in wil zoomen is een fenomeen wat waar ik zelf heel vaak tegenaan gelopen ben. En wat ik ook heel veel hoor bij zorgverleners. Maar nou ja, ook dit. Ik zou hem breder kunnen trekken. Bij heel veel mensen die na hun werk veel met hun werk nog bezig zijn. Dat als je iets meegemaakt hebt. Of dat je gewoon heel druk bent in je werk. Dat je het vervolgens, zeg maar, mee naar huis neemt. En dat kan dus enerzijds zijn dat je het op emotioneel vlak mee naar huis neemt. Maar het kan anderzijds ook zijn dat je gewoon praktisch nog aan het nadenken bent over: oh, maar shit, ik heb dit niet kunnen doen. Of dat ging niet helemaal lekker. Of dit en dit moet nog gebeuren. Of als ik de volgende keer weer aan het werk ben, dan. Dat is dus meer het praktische stuk of emotioneel als er een wat meer impactvolle gebeurtenis. En dat hoeft helemaal niet iets dramatisch te zijn, maar een gebeurtenis heeft plaatsgevonden op je werk, gedurende je dienst, gedurende de werkdag, die indruk op je heeft gemaakt, dat je dat meeneemt. Zo had ik bijvoorbeeld regelmatig dat als er een vrouw was dat dan meestal, zo van ongeveer mijn leeftijd, werd opgenomen, die dan hele heftige suïcidale gedachten had, dan kon ik dat wat sneller mee naar huis nemen. Dan had ik, ja, dan kon ik daar sneller over gaan piekeren. En misschien heb jij één van de twee, misschien heb je allebei, zowel het praktische als het emotionele. Misschien heb je het helemaal niet, maar dan nog steeds denk ik dat deze podcast waardevol voor je kan zijn. Maar ongeacht op welk vlak jij je werk mee naar huis neemt in gedachten, en misschien zelfs soms ook in praktische zin, dat je thuis dus nog iets gaat doen, of dat je thuis nog je mail gaat checken en gaat beantwoorden op je vrije dagen, wat het ook voor jou is. Deze podcast gaat specifiek over je werk mee naar huis nemen, terwijl je dat dus eigenlijk niet zou willen. Terwijl je eigenlijk gewoon je werk bij je werk zou willen laten, zowel in fysieke uitvoering, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van je mail of nog iets regelen, als dus in je gedachten. En ik wil een aantal dingen met je delen, en jou ook stil laten staan bij, hé, maar wat maakt allereerst, dus daar wil ik eerst op inzoomen, wat maakt dat je je werk mee naar huis neemt? En vervolgens dus ook, hoe kan je dat makkelijker loslaten? En om meteen even te beginnen bij dat eerste punt, hè, want in principe zou je kunnen zeggen, zeker nou ja, voor verpleegkundigen die vaak in diensten draaien van 8 uur. Maar dit geldt net zo goed op het moment dat jij gewoon standaard werkdagen, nou ja, tussen aanhalingstekens, wat is standaard natuurlijk, maar werkdagen van 9 tot 5 maakt. Wat maakt dat jij op het moment dat jij bij je werk weggaat, je werk nog in gedachten dan wel fysiek mee naar huis neemt? En ik ben bewust even stil, want ik wil je uitnodigen om hierover na te denken. Want hierbij is voor heel veel mensen de reden dat ze hun werk mee naar huis nemen verschillend. En dat kan ook weer verschillen in op welke manier je dat dus doet. Of je bijvoorbeeld, net als ik, bijvoorbeeld sneller geraakt bent bij bepaalde situaties. Ik merkte vooral bijvoorbeeld na mijn postnatale depressie dat daarin het stukje emotionele afstand, nabijheid, dat ik daar wat meer moeite mee had. En dat ik dus na mijn depressie gevoeliger was om op emotioneel vlak situaties die op mij indruk hadden gemaakt mee naar huis te nemen. En dat ik ze moeilijker los kon laten. Maar dat had er in het begin vooral ook mee te maken dat ik die situaties eigenlijk te weinig nog besprak met collega's op het werk, waardoor ik op het moment dat ik thuis kwam daar nog over na ging denken. Terwijl op het moment dat ik het meer ging delen, en dus zitten we dus ook al meteen een klein beetje in de oplossingen of in hoe je het los zou kunnen laten, want dat is één van de manieren. Op het moment dat ik meer met collega's ging delen van, oh ja, dit raakt me wel, of dit komt dichtbij, of ik vind dit lastig, of joh, hoe ga jij hiermee om? En daarover het gesprek aanging, merkte ik dat ik het minder mee naar huis toe nam. Iets wat ik bijvoorbeeld ook ben gaan doen op een gegeven moment, is met name toen ik in de ondernemingsraad kwam. Ik heb een jaar of 4 volgens mij alles bij elkaar in de ondernemingsraad gezeten bij Altrecht. En in de ondernemingsraad is het zo dat je eigenlijk de hele tijd kreeg ik stukken doorgestuurd op mijn mail, die je ja, in de volgende vergadering voorbereid moet hebben. En daar waar ik, voordat ik in de ondernemingsraad zat, alleen maar bezig was met gewoon praktisch. Ik werk 8 uur, of ik nou een ochtenddienst of een avonddienst of een late dienst had, dat maakte dan niet zoveel uit. Vooral bezig was met, oké, ik ben op mijn werk en dan beantwoord ik mijn mail. Ging ik in één keer ook door de week mijn mail openen als ik niet aan het werk was, toen ik in de ondernemingsraad zat. En ik heb dat een tijd lang gedaan omdat ik dacht, en dat was voor mij bijvoorbeeld een reden waarom ik het deed, omdat ik dacht dat dat hoorde, dat dat van mij verwacht werd. En dat was helemaal niet iets wat expliciet besproken was, maar een aanname die ik had gedaan. En daarmee merkte ik van, oh, maar ik heb in één keer een stuk minder vrije tijd. Zelfs als ik vrij ben, ben ik alsnog met mijn werk bezig. Wat ik eigenlijk heel vervelend vond. Maar ik dacht, ja, iedereen doet dit. Dus ik doe het ook. Volgens mij hoort dit zo. Maar ik heb die aanname in het begin helemaal nooit gecheckt. Tot ik dat dus ook weer besproken heb. En erachter kwam dat, nou ja, sommigen het wel deden, sommigen het niet deden. Sommigen zeiden, nou, ik doe dat dan één dag in de week op het moment dat ik vrij ben. Sommigen zeiden, ik doe het gewoon helemaal niet. Sommigen deden het elke dag. En dat daarin het dus voor iedereen anders was. En dat ik dacht, oh, maar het is dus helemaal niet zo dat dat automatisch zo hoort. En ik kan daarin dus een andere keuze maken. En dat maakte dat ik er op een gegeven moment voor heb gekozen om in beginsel gewoon mijn mail alleen nog maar te checken op mijn werkdagen. Behalve als ik wist dat er een heel belangrijk onderwerp speelde. Af en toe dan hadden we gewoon even een soort van ja, piekweken. Waar ik het in de vorige podcast ook over heb gehad. Dat speelde ook bij de OR. Dat we gewoon even piekthema's hadden. Waar even volle aandacht en focus voor moest zijn. En dan koos ik ervoor om bijvoorbeeld wel een keer extra mijn mail te openen. Maar deed ik dat niet aan het begin van de dag. Maar deed ik dat bijvoorbeeld aan het eind van de dag, zodat ik daar dan niet de hele dag mee bezig was. En zo kwam ik er eigenlijk achter dat redenen waarom ik mijn werk mee naar huis nam, helemaal niet per se redenen waren die nodig waren. Ik had de aanname gedaan dat het zo hoorde. En bij het emotionele stuk, ik besprak het niet op mijn werk. Terwijl op het moment dat ik dat wel ben gaan doen, kon ik het al makkelijker loslaten. En daarmee dus ook aan jou de vraag, en voor jou kan het een hele andere beweegreden zijn. Maar wat maakt, als je dit herkent, dat jij je werk mee naar huis neemt? Is het dat je je verantwoordelijk voelt? Is het dat je je anders schuldig voelt naar collega's? Is het dat je het graag goed wil doen, dat je de lat voor jezelf heel hoog legt? Is het dat je misschien ook de aanname hebt, ja, maar dat is hoe het hoort? Is het omdat je denkt dat het van je verwacht wordt? Is het omdat je het leuk vindt, omdat je er energie uit haalt? Want als dat zo is, weet je, als het je heel veel energie geeft, kan je je ook afvragen, nou, in hoeverre draagt dit voor mij misschien juist bij aan een werk-privé-balans in plaats van dat het er afbreuk aan doet? Nou hoor ik het niet zo vaak, maar heel soms hoor ik nog, ja, maar ik vind het af en toe ook wel leuk om het bij te houden. Is het omdat je inbox anders echt enorm vol is aan het begin van je werkdag en dat je het anders niet bijgebeend krijgt? Want als dat zo is, dan vraagt het iets heel anders van je. Dan dat je bijvoorbeeld de aanname doet van, nou, ik ga ervan uit dat het van me verwacht wordt. Als je inbox bijvoorbeeld gewoon anders overvol is en je denkt op je werkdagen dat je dus, nou ja, aan de slag gaat van, oh, maar dit krijg ik nooit bijgebeend. Dus ik open het in mijn vrije tijd. Ja, dan zou ik zeggen, misschien moet je even het gesprek aangaan om te kijken, joh, waar kan die mail, komt die mail allemaal vandaan en hoe zouden we daar een vermindering in kunnen brengen? Dus ik denk ook hier eigenlijk precies hetzelfde geldt als wat ik zei in de vorige podcast. Het begint bij het begin. Wat maakt dat jij je werk mee naar huis neemt? En dan vervolgens, als je daar zicht op hebt, dan geeft eigenlijk vaak die reden ook al een beetje aanzet tot welke opties er zijn om dat dus te veranderen. Want wat ik zei, als het gaat over een aanname, ik denk dat het zo hoort. Je komt erachter dat dat er aan de grondslag ligt, dat je je werk mee naar huis neemt. Dan kan je kijken, oké, maar kan ik dat stukje misschien gaan bespreken? En wat zou mij kunnen helpen om dat te bespreken? Wat heb ik daarvoor nodig? En als ik dan het gesprek aanga, hoe kan ik dan kijken wat de mogelijkheden daarin zijn? Welke keuzes ik bijvoorbeeld heb? Terwijl als het iets is dat jij het bijvoorbeeld heel lastig vindt, omdat iets heel erg raakt in die emotionele situatie wat ik benoemde. En je bespreekt dat niet met je collega's en je merkt van, oh, ik loop er heel erg mee rond. Ja, misschien zou het dan kunnen helpen om dus gedurende de dienst, als je merkt dat iets je raakt, om dat te bespreken. En als je het in eerste instantie niet doorhebt bij jezelf dat het je heeft geraakt, om dan dus gedurende de dag vaker even stil te staan bij, hé, maar hoe voel ik me eigenlijk? En is er iets wat ik nu nodig heb, wat ik zou willen bespreken? Dus daarin zijn de oplossingen ook eigenlijk heel divers. En kan ik je dus ook niet, hoe graag ik dat ook zou willen, ook in deze podcast een soort van standaard tips aanreiken. Hé, maar dit is wat je dan kan doen. Een van de dingen die ik wel, en ik zeg net, en daarmee doorkruis ik, bedenk ik me nu ook een klein beetje wat ik net zei, maar tegelijkertijd ook weer niet. Maar een van de dingen die ik wel heel vaak in de basis aanraad, als mensen geneigd zijn om hun werk mee naar huis te nemen, is dat op het moment dat je een werkdag afgesloten hebt, en dan bedoel ik dus mee dat op het moment dat je letterlijk de deur uitloopt bij je werk, dat je, of nou ja, als je thuis werkt, de deur van de plek waar je zit uitloopt, dat op het moment dat je dat doet, dat je voor jezelf een soort van vast afsluitritueel creëert. En ook dat afsluitritueel, dat kan er voor iedereen weer anders uitzien.
Namelijk, voor mij helpt het heel erg en ik heb de laatste tijd daarmee geëxperimenteerd en ik zou je ook willen aanraden om dat ook te doen. Wat voor mij heel erg helpt, heb ik gemerkt de afgelopen tijd, is dat op het moment dat ik uit mijn werk kom, dat ik nog eventjes een blokje omga. Dat ik nog even ga wandelen. En ik heb ook gemerkt, voor mij maakt het niet zoveel uit of ik dat doe direct op het moment dat ik thuis kom of binnen de 1,5 uur nadat ik thuis ben. Maar dat het heel erg helpt om de prikkels van de dag weer los te laten, om mijn hoofd weer meer tot rust te krijgen. Dat het me heel erg helpt om weer wat dichter bij mezelf te komen en uit mijn hoofd en meer in mijn lijf te gaan. En dat is iets wat voor mij heel erg goed helpt. En dan, ik hoef niet eens hard te gaan lopen, ik hoef niet snel te gaan lopen. Het maakt voor mij ook niet zoveel, heb ik gemerkt, uit of ik muziek in mijn oren heb, een podcast luister of juist meer in de stilte ben. Maar gewoon alleen al die beweging en de buitenlucht, met name dat laatste, werkt voor mij heel goed om de werkdag af te kunnen ronden. En het is ook volledig los te laten en helemaal thuis te kunnen zijn na een werkdag. Maar voor anderen weet ik ook dat het bijvoorbeeld al heel erg kan helpen om gewoon alleen al een autoritje of een fietstochtje te hebben. En dan je gedachten even helemaal op iets anders te kunnen zetten. Door bijvoorbeeld het luisteren van muziek of door bijvoorbeeld het luisteren van podcast. Dat dat al voldoende is om echt die afstand te kunnen creëren tussen werk en thuis. Terwijl voor weer een ander werkt het juist veel beter om echt even actief in beweging te komen. Om te gaan sporten en echt je lijf even te activeren. Waardoor dat je, omdat je veel meer in je lijf komt, je hoofd als het automatisch al meer uitgeschakeld wordt. En je die afstand tussen werk en privé veel groter maakt. En je werk makkelijker los kunt laten. Iets wat ik ook zelf heb uitgeprobeerd, waarvan ik merk dat het voor mij in de ochtend heel goed werkt en na mijn werk juist wat minder. Maar ik weet dat het voor anderen wel heel goed werkt, is even gaan schrijven. En dat kan zijn dat je gewoon een journal, een boekje erbij pakt en gaat schrijven wat je meegemaakt hebt die dag. Maar het kan ook zijn dat je jezelf een aantal vaste vragen stelt, zoals bijvoorbeeld: hoe voel ik me nu? Hoe gaat het met me? Wat zou ik de rest van de dag willen doen of hoe zou ik mijn dag af willen sluiten? En voor weer anderen helpt het juist om gewoon even afleiding te zoeken in de vorm van bijvoorbeeld eten koken of een boek lezen of, nou ja, wat ik zei, bijvoorbeeld een podcast luisteren. Gewoon echt even je gedachten letterlijk op iets anders zetten. Of juist even met iemand praten. Even je dag doorspreken. Nog even in je hoofd eigenlijk de dag door te nemen en stil te staan bij: hé, maar wat heb ik allemaal gedaan? En dat gewoon ook verbaal te uiten. Op het moment dat je een beetje bekend bent met human design, een vriendin van mij, Saskia van de Krift, die weet daar heel veel van. Die is daar al meer dan 10 jaar mee bezig en heeft mij ook voor een groot deel wegwijs gemaakt in die wereld. Als je het niet mee bekend bent en je zou het leuk vinden om het eens op te zoeken, zoek het vooral eens op. Maar nergens een verplichting. Maar human design is een soort manier. Ja, ik weet niet of manier een beste omschrijving is. Sas zou hier waarschijnlijk andere woorden voor hebben. Maar een manier van ontdekken wie jij bent, hoe jij in elkaar zit en hoe jij het beste functioneert. En binnen Human Design zijn er verschillende types, er zijn verschillende profielen, er zijn verschillende kanalen en poorten. Nou, ik ga het niet helemaal nu uitleggen, want daar is deze podcast niet voor bedoeld, maar ik weet dat er binnen Human Design een aantal types zijn voor wie juist dat verbaal uitspreken heel goed werkt. Omdat ze dan op het moment dat ze zichzelf horen praten, dat dan een soort van indaalt: oh, maar zo gaat het met me. Oh, zo heb ik het dus ervaren. Oh, zo heb ik het dus beleefd. En dat die het juist nodig hebben om het hardop te benoemen. Terwijl dat voor andere mensen juist weer veel minder goed werkt. Dus ook daarin, als jij herkent voor jezelf van: oh, maar als ik uit mijn werk kom, dan raast mijn hoofd nog door en dan ben ik nog aan het malen, aan het piekeren of dan gaat gewoon nog de dag door mijn hoofd heen. Kijk eens of je voor jezelf kunt gaan experimenteren in de komende dagen, in de komende weken met één of meerdere van deze manieren om je werk meer los te laten. Om dus bijvoorbeeld te gaan sporten, om te gaan wandelen, om te gaan schrijven, om het te bespreken met iemand en te merken van: hé, maar wat is nou een manier die voor mij heel goed werkt om mijn werk wat meer los te laten, om die gedachten tot rust te laten komen en echt die afstand te creëren. Want juist het creëren van die afstand en echt ook die overstap maken vanuit je werk naar privé En dit kan andersom natuurlijk net zo goed ook in aan het begin van je werkdag, de overstap vanuit privé naar je werk. Maar heel veel mensen hebben daar wat minder last van, wat minder moeite mee. Dat als je die overstap kunt creëren, dat maakt vaak dat er al meer balans wordt ervaren tussen werk en privé. Dus ja, ik zit al een hele tijd te lullen, maar even samenvattend wat ik in deze podcast met je heb gedeeld. Eén, ik nodig je uit om allereerst stil te staan en te onderzoeken. Hé, maar wat maakt nu, wat zit er nou eigenlijk achter dat ik mijn werk in gedachten of gewoon praktisch in bijvoorbeeld nog het beantwoorden van je mail mee naar huis neem? Wat zit daar aan onderliggende gedachten, verwachtingen, emoties onder? En als je daar zicht op hebt, dan kan je vanuit daar ook kijken, oké, maar wat kan ik dan doen om dat te veranderen? Want die redenen, wat ik al zei, geven al een soort van aanzetje tot een mogelijke oplossing. En daarnaast ook, en wat mij betreft is dat echt een volgende stap, sta stil of ga eens experimenteren met verschillende mogelijkheden om eigenlijk een soort van ritueel te creëren na het werk om je werk los te laten. En ook hier, een ritueel klinkt misschien heel groot, maar dat hoeft niet zo te zijn dat je daar dus een half uur, een uur, 2 uur mee bezig bent. Een ritueel kan zelfs soms al in 5 minuten. Maar kijk of je kunt gaan experimenteren met, als je het niet zo goed weet, misschien weet je het al van jezelf dat je denkt, oh ja, maar dit deed ik in het verleden en dat werkte heel goed. Maar kijk eens of je anders kunt gaan experimenteren met verschillende dingen. Zoals schrijven, zoals lopen, zoals sporten, zoals met iemand bespreken, zoals lezen, koken, wat het dan ook maar is wat voor jou mogelijk kan werken. Om je werk dus echt af te kunnen sluiten. En kijk dan eens of je bij jezelf ook op kunt merken van, hey, wat voor een tijdsbestek vind ik dan fijn? Als ik het bijvoorbeeld heb over een blokje om. Voor mij is het echt meer nodig dan 5 minuten om dat los te kunnen laten. Om die prikkels echt even van me af te kunnen laten glijden. Voor mij werkt het juist goed om even wat langer buiten te zijn. Maar voor jou is het misschien al fijn om gewoon even 5 minuten een boekje te lezen. Of even 5 minuten te schrijven. Of misschien wil jij juist eventjes gewoon 10 minuten even intensief sporten en is dat voldoende. Dus ook daarin, ga experimenteren. Staat jezelf toe om het uit te proberen. Staat jezelf toe dat dit niet in één keer perfect hoeft te gaan. Maar weet dat steeds als je hiermee jezelf deze vragen stelt en hiermee gaat experimenteren, dat je weer een stap dichter bij die balans komt en bij een leven waarin jij gewoon veel meer rust ervaart, veel meer plezier ervaart, veel meer energie hebt. Waar jij vaak zo ontzettend naar verlangt als je deze podcast luistert, tenminste. Een leven waarin jij gewoon echt heel goed voor jezelf zorgt en heel lief bent voor jezelf. Daarmee ga ik hem voor nu afronden. Ik hoop van harte dat deze podcast waardevol voor je is geweest. Mocht je het leuk vinden om te delen wat deze podcast met je heeft gedaan, stuur me dan vooral ook eventjes een berichtje op Instagram, @LisaVanDeVeeken. Ik ben de laatste weken wat minder actief op de voorgrond, als in aanwezig in mijn stories en posts aan het delen. En voor mij is dat nu ook echt even werk-privé-balans, omdat het, wat ik ook in de vorige podcast deelde, op de HVA heel druk is. En zo maak ik ook keuzes in waar geef ik nu mijn aandacht aan en wat heb ik nodig. Maar weet dat als je mij een berichtje stuurt, ik antwoord altijd binnen een dag, maximaal 2 dagen. Want ik vind het gewoon heel leuk om contact te hebben. Dus in de DM op de achtergrond ben ik volop aanwezig. Dus weet dat je me daar eigenlijk altijd kunt bereiken. Behalve als ik vakantie heb, dan duurt het soms wat langer. Of stuur even een mailtje naar info@lisavandeveeken.nl. Het lijkt me heel leuk om te horen wat dit met je doet, welke stappen je hebt gezet, welke inzichten je hebt opgedaan. En mocht je hier nou echt nog verdere stappen in willen zetten, ik heb een heel mooi e-book geschreven. Dat heet Elke Dag Happy. En in dat e-book reik ik jou 5 fantastische tips, inzichten aan om als zorgverlener nog veel beter voor jezelf te zorgen. Dus mocht je hier nog verder in willen duiken, in dat stukje zelfzorg, ga dan even naar lisavandeveeken.nl en dan kun je daar gewoon meteen bovenaan aan de pagina kan je het e-book downloaden. Voor nu wens ik je nog een hele fijne en hele mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei doeg!
Yes, en dat was hem dan alweer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavandeveeken.nl of zoek me op Instagram, @lisavandeveeken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem 5 sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen. Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen
veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei doei!